Ja, ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat en we zitten er weer klaar voor. Gaan we het nou eigenlijk euforisch hebben over de winnaar van Cozumel? Of gaan we het hebben, heel teleurgesteld misschien wel, over, nou ja, je zou bijna willen zeggen de grote verliezer van Cozumel. Want hij was sterk, hè, Martin van Riel, maar hij had het geluk niet aan zijn zijde.
Nee, inderdaad. Ja, het is een beetje een dubbele, heb ik ook gemerkt in de Belgische pers. Daar ging het bij momenten iets meer over de pech van Marten dan de winst van Bart Arnouts. Dus laten wij gewoon beginnen met de winst van Bart Arnouts, want dat is wel wat.
Nou, dat is echt wel wat, hè, Hans. Ja. Want ik bedoel, kijk, wij hebben dat natuurlijk zelf ook gedaan. Vorige week in onze vooruitblik hadden we het natuurlijk vooral over de vraag, gaat Martin van Riel doen, hè, zijn debuut. Mm-hmm. En jij noemde toen inderdaad wel van, ho, ho, let op, er zijn nog wel wat meer Belgen. Bart Arnouts, Pamphiel Parijn was er natuurlijk ook bij.
Die ook pech overigens had. En ook pech, uitgevallen inderdaad. Is in het fietsen met mechanische pech. Dus,
maar ja, Bart Arnouts, die is natuurlijk niet de jongste meer, zeggen we dan met alle respect.
40 jaar.
Daarom. En hij wint gewoon nog even een toch wel zeer sterk bezette Ironman.
Ja.
Ja, dat is toch wel netjes, hè, Hans?
Ja. Ja, en ik heb een uitgebreid interview met hem gedaan. En dan zegt hij ook tegen mij van, ja, ik heb eigenlijk gelopen om de wedstrijd te winnen. Dus ik heb niet eens echt helemaal doorgelopen. En dan zet hij een marathon neer van, wat was dat, 2 uur 43? Ja, dan denk ik, ja, oké. Okay. op 40-jarige leeftijd zet je Chris Lieferman op 5 minuten, Leon Chevalier. Ja, dat zijn ook niet van de minste, dus ik vond het wel indrukwekkend. Uiteindelijk, ja, dat gaf hij ook in het interview toe, de omstandigheden natuurlijk helemaal op zijn lijf geschreven. Hè, door dat zwemmen in Cozumel. Zotte tijd van Marten van Riel in die 3,8 kilometer. Zwemmen. Ja, maar we weten ondertussen allemaal dat Cozumel dat stroming mee is. Bart Arnouts had het in het gesprek met mij over een beetje stroming. Nou, dat is een understatement. maar hij wist het verschil tot 5 minuten te beperken en kwam eigenlijk vrij snel vooraan aansluiten. En dat is echt wel straf. En ja, dan weet je, als Bart mee van de fiets komt, ja, dan is hij absoluut een van de grote kanshebbers op de overwinning. En heeft het gewoon geweldig gedaan. En een mooie opsteken voor hem. Want ja, ik moet daar zelf ook schuldig aan pleiten. Ik had niet meteen verwacht dat Bart nog een Ironman-overwinning in zich had. Dus ik vind het mooi dat hij ons daarmee verrast heeft. En laten zien heeft van dat hij het nog altijd kan. Dus een hele mooie overwinning op zijn 40ste. En eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste, want ja, er waren wel wat vragen rond van wat gaat Bart Arnouts in 2025 doen? Gaat hij nog door of gaat hij stilaan stoppen? Hij heeft de leeftijd. Maar gaf aan, ik heb mijn slot gepakt voor Nice, voor het WK Ironman. Dus 2025 heeft hij alleszins al één groot hoofddoel en hij gaat dus zeker nog een jaar door. Hij gaf ook aan het gesprek van, ik heb niet zo heel veel jaren meer. Dus ja, goed voor Bart dat hij nog eens wint.
Ja, het is echt heel knap. En kijk, laten we ook niet vergeten, Hans. Het is ook niet dat hij zomaar even wint, hè. Want hij wint ook gewoon in. En tuurlijk, je zei net heel terecht, hè, die zwemtijden, dat gaat nergens over. Martin van Riel, die noteerde 39,48, om maar even een voorbeeld te geven. Maar ik bedoel, Bart Arnouts, die wint gewoon die wedstrijd in 7,39. Ja, dat zijn echt wel serieus toptijden.
Ja, en tweede beste Belgische tijd ooit.
Ja, maar goed, dat zegt dan niet zoveel, hè, Hans? Daar moeten we ook eerlijk over zijn.
Nee, dat is Cozumel, dus daar moet je een klein beetje rekening mee houden. Maar goed, als je naar de naakte cijfers kijkt, ja is dat gewoon de tweede snelste Belgische tijd ooit. En is het een dikke sub-8, want ja, reken er nog 10 minuten bij voor het zwemmen in normale omstandigheden. Ja, dan zit je ook nog altijd dik onder de 8, dus dat is.
Ja, dat is echt een toptijd. Weet je wat ik eigenlijk misschien nog wel het mooiste vond van de dag? En dat begreep ik dan later uit een berichtje van Martin van Riel. Want Martin van Riel is natuurlijk hard ten val gekomen doordat hij tegen een jong meisje aanreed. Hij kwam met zijn fiets in een gat van de weg terecht. Verloor de controle over zijn stuur. Ramde eigenlijk hard in op een meisje van, een jong meisje wat daar langs de kant stond aan te moedigen. Ja, ik vond het wel heel sneu hoor, Hans. Want Martin van Riel die schreef ook later op zijn socials. En jij zal hem misschien ook nog wel gesproken hebben, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja.
Hij zei ook van, ja, dat is heel sneu. Want dat meisje dat stond daar blijkbaar ieder jaar met haar moeder aan te moedigen. Ik hoop nog maar dat het zo blijft. Maar wat ik mooi vond, hij is dus naar dat ziekenhuis gegaan natuurlijk zelf na afloop. Kwam daar ook dat meisje weer tegen. Heeft nog een foto met haar gemaakt. Heeft ook haar nog zijn medaille gegeven, zijn finishershirt. Maar ik herhaal het nog maar eens, want het duurt erg lang. Ik heb een lange intro nodig om te vertellen wat ik mooi vind, geloof ik. Ja. Maar dat Bart Arnouds hem ook nog even heeft opgezocht in het ziekenhuis.
Ja, ja.
En ik vond dat wel... Ja, misschien ben ik, maak ik het groter dan het is. Maar ik vind dat toch wel een heel mooi gebaar, eerlijk gezegd.
Nee, dat klopt ook wel. Ik sta er iets minder van te kijken, omdat ze waren al sinds de dinsdag voor de wedstrijd samen in Cozumel. Dus ze hebben dat samen opgetrokken. Ik denk dat ze ook samen verbleven. Dus ja, dan ga je natuurlijk wel checken hoe het met je roomie is. Want ik heb Bart gesproken vlak na de finish, als hij net klaar was met de podiumceremonie en alle plichtplegingen. En toen zei hij van ja, ik heb Marten kort gehoord, maar ik heb hem nog niet gezien. En toen gaf hij al aan dat hij naar het ziekenhuis was afgevoerd, want hij moest genaaid worden. Want hij had diepe sneden aan zijn ellebogen. Maar ja, mooi dat Bart dan inderdaad nog naar het ziekenhuis gaat om hem nog even op te monteren en even te checken dat alles oké is met hem. Dat is wel goed. En ik heb Marten zelf niet meer gesproken, maar wel via zijn manager, met Bram, Brakke Brut. En die gaf ook wel aan dat Marten enorm onder de indruk was van heel het gebeuren. Want ja, die zat natuurlijk ook wel in met dat meisje, want je komt daar tegen 50 per uur aangereden. Het was overigens op een reflector op de weg. Dus eigenlijk zo'n reflecterend ding dat op de weg, wat is dat, geplakt of ingewezen is. Het gebeurde op het moment dat Bart Arnouds hem voorbij kwam. En Marten die zei, ik zie Bart voorbij komen, ik kijk naar links terwijl hij mij voorbij komt en rechts zit er zo'n reflector op de weg en daar is hij overgegaan en dan heeft hij zijn evenwicht verloren en dan heeft hij geprobeerd van dat evenwicht terug te vinden en daarbij is hij eigenlijk in de kant geraakt en heeft hij dat meisje aangereden en is hij ten val gekomen. Maar hij was vooral zwaar onder de indruk en vroeg zich af of het meisje oké was. Dus dat is ook wel een mooie reactie van Marten. Ook tof dat hij achteraf dan zijn medaille geeft en nog een t-shirt van hem. En blijkbaar was ze daar ook wel blij mee en ze stelden het goed. Ze had alleen een snijwond in haar vinger, dus absoluut meegevallen. Eigenlijk voor hetzelfde geld loopt dat heel, heel anders af. Maar dan de rest van het verhaal is ook wel weer heel bizar, Tim.
Ik wilde net aan jou gaan vragen van hoe zit dat nou? Want je ziet er natuurlijk online al heel veel, ja, in mijn ogen toch wel terechte vragen van hoe kan het nou dat je 20 minuten verliest met die valpartij? Want hij heeft dus moeten wachten op de ambulance. Hij heeft ook nog een politierapport moeten laten opmaken door de politie.
Vooral, ja.
Maar dat is toch heel gek, Hans, dat dat tijdens de wedstrijd gebeurt?
Ja, nee, inderdaad. Dat is wel een hele vreemde. Dus er was een ziekenwagen ter plaatse. Dat was om dat meisje naar het ziekenhuis te brengen. Dan heeft Marten nog even moeten wachten. En na 10 minuten was er een tweede ziekenwagen aanwezig met een dokter die hem ook nog wel wat verder wou onderzoeken, want hij had dus wel wat diepe snijwonden die hij heeft moeten laten hechten uiteindelijk. Dus heeft daar eigenlijk snel even verzorging gekregen. Maar de politie is er dan bijgekomen en iemand van Ironman. En de Ironman-vertegenwoordiger, dat was wel iemand van Ironman Cozumel, denk ik. Of Ironman Mexico, die de organisatie op zich nemen. Had misschien nog anders geweest als dit een wedstrijd was geweest van Ironman International. Maar goed, dat weten we niet. Maar die maande Marten dus aan om door te gaan. Maar de politie zei, nee, je moet hier blijven. Wij gaan eerst even jouw verklaring afnemen. En daar heeft hij eigenlijk de wedstrijd helemaal verloren en zijn slot dat verloren.
Ook echt heel gek hoor, Hans.
Ja, ik vind dat ook een hele bizarre. Want zeker ook als iemand van de organisatie zegt van ja, hij mag doorrijden en de politie zegt nee, dat mag niet. Nu, het is Mexico en ik heb daar al andere verhalen gehoord over hoe de politie daar aan het werk gaat. Vaak helpt het daar wel om wat cashgeld op zak te hebben en dergelijke. Dat zal Marten alleszins niet gehad hebben, denk ik, tijdens de wedstrijd.
Hij mag eigenlijk nog blij zijn dat ze hem niet aan een brug hebben opgehangen, toch? Daar,
ja,
het kan allemaal in Mexico. Spreken.
Ja, maar hetzelfde geld wordt hij nog een halve dag opgesloten of zo. Dat is dan nog wel goed verlopen. Ik vind het heel knap van Marten dat hij de knop heeft kunnen omdraaien. En dat hij alsnog aan die marathon is begonnen. Op 3 kilometer van de wissel. Hè. Dat is dan nog het felle. Of 5 kilometer van de wissel. Ze reden met z'n drieën nog vooraan. Dus Marten, Leon Chevalier en Bart Arnouds, die waren in de aanval gegaan. En dan gebeurt dat, ja, de laatste 5 kilometer van het fietsen, dat is echt keistom dat het daar gebeurt. En dan heeft hij dan toch nog de helderheid van geest en de moed om aan die marathon te beginnen. Ja, en wat een marathon, Tim.
Ja, maar ja, dat wilde ik inderdaad ook zeggen, want hij begint niet alleen aan die marathon. Hij loopt uiteindelijk ook gewoon weer in op Bart Aarnouts, de winnaar dus.
Ja.
En wat was het? Ik geloof van 20 minuten naar 17 minuten achterstand. Maar ik denk dus ook dat we dan, los van alle pech die hij dan nu gehad heeft, volgens mij kunnen we dan één conclusie trekken. En dat is dat Martin van Riel helemaal klaar is, of eigenlijk definitief klaar is, voor die overstap naar de long distance. En kijk,
Ja.
het was een beetje de vraag, hè? Wat kan hij na zo'n succesvol seizoen op de halve afstand en dan die T100 afstand? Natuurlijk wat teleurstellingen op de korte afstand. Parijs was natuurlijk een grote teleurstelling voor hem. Maar wat kan hij dan op die hele afstand? En dat is natuurlijk een hele grote overstap. Maar hij laat gewoon zien dat hij er helemaal klaar voor is. Want ik bedoel, hij heeft bijna de hele dag dat hij dus voor die valpartij zat, heeft hij solo aan de leiding gezeten. En dat groepje met die achtervolgers, inclusief Arnouts, kwam dan in de laatste kilometers nog wel bij hem. Maar op papier kan hij dan wel bijbogen op de snelste marathon eigenlijk, hè?
Ja, ook nog eens, ook nog eens. En, want dat was op voorhand zijn raceplan, en ik denk dat hij zich daar ook aan gehouden heeft. Hij had op voorhand ons verteld van dat hij behouden ging fietsen. Want we hebben er nog mee zitten lachen en gezegd, Martin, dit is eigenlijk tegen jouw natuur in. Jij bent de man van de hoge wattages en gaan, gaan, gaan. Maar hij zei ook van, ja, ik weet niet hoe het gaat zijn om na 180 kilometer fietsen nog een marathon te lopen aan een gemiddelde van 3 minuten 20, 3 minuten 25 de kilometer. Dus ja, ik had de indruk dat hij zich daar wel aan gehouden heeft. Heeft die groep eigenlijk zien terugkomen. Bart Aarnouts die had het erover in het interview met ons dat het niet altijd even ver eraan toe ging. Lees, er werd flink gestaaierd, omdat die groep zo groot was. Onder andere Ken Wurf heeft een penalty gekregen. Vind ik wel een opvallende, want ik ben niet iemand die Ken Wurf associeert met stijgen. Maar goed, die verloor dus ja, in één keer 5 minuten aan het einde van het fietsen. En dat was dus door een penalty. Maar ze hadden er blijkbaar meer mogen uitdelen als ik Bart zo hoor. Maar ik denk, Marten heel behouden gefietst en dan nog een goede marathon gedaan. En dan denk ik, ja, hij is klaar voor dit lange werk. En uiteindelijk, zelfs met die pech, doet hij in zijn eerste Ironman een sub-8, wordt hij zevende. In alle andere omstandigheden zou je zeggen, goed gedaan. Als je dan het hele verhaal kent, dan denk je van ja, hier had meteen een overwinning ingezeten. Dat vond Bart Aarnouts overigens ook. Die zei ook van ja, Martin is supersterk, maar ik had heel graag het duel aangegaan en ik had mezelf nog wel een kleine kans gegeven. Maar ik denk eerlijk gezegd, ja, als die twee tegen elkaar hadden gaan strijden, het had een andere wedstrijd geweest, dat sowieso. En dan nog maar zien of ze het alle twee gered hadden. Want ook Bart die had het moeilijk, vertelde hij. Na 25 kilometer is er dan doorgekomen en heeft naar de overwinning kunnen lopen. Maar hij had ook graag het duel met Martens aangegaan. En ik had het wel graag gezien. Twee Belgen op kop die met elkaar gaan duelleren in de marathon. En dat bij Martens zijn eerste Ironman. Ja, dat was nog wel wat geweest, Tim.
Het kan niet op, hè, met het Belgische succes dit seizoen. Het gaat maar door.
Ja, het is echt fantastisch. En mooi ook veel weerklank in de nationale media deze keer. Dus dat is ook wel weer goed. Ja, ik zeg het af en toe wel wat jammer dat er net iets meer aandacht ging naar de crash van Marten. Maar goed, dat is ergens ook wel weer normaal. De media tegenwoordig kennende. Dat levert meer kliks op dan het pure nuchtere wedstrijdverhaal van een Bart Aarnouts die wint. Maar
nou
het
ja,
is
in dit
gewoon.
geval had het er ook wel een beetje mee te maken, denk ik, dat Martin natuurlijk ook wel gezien werd als de favoriet, hè?
Ja. En natuurlijk, ja, de nieuwe wereldkampioen T100 Long Distance Triathlon is dus. Want dat moeten we ook niet vergeten, hè? Dat is een week na
Ja.
Dubai. Dus dat is ook wel een ding dat je dit neerzet. Een week na je die wedstrijd won en wereldkampioen werd. Daar zal ook nog wel wat decompressie aan te pas gekomen zijn. Ik heb er zelf nog mee zitten lachen, want hij had een post gedaan op Facebook. Ja, wereldtitel binnen en wauw, wat een beleving. Nu tijd voor wat vakantie in Mexico. En ik heb er nog onder gezet van some call it Ironman Cozumel, others call it holiday in Mexico. En dan moest hij zelf ook hard op lachen. Dus ja, hij zal nu echt wel toe zijn aan wat vakantie. En dat is hem zeker. Zeker gegund. Maar ik blijf het een fantastisch debuut vinden. Ik had zoiets van, weet je, alles in de top 10 was sowieso al mooi. En als je dan nog een sub-8 doet, oké, het is Cozumel met dat snelle zwemmen erbij. Maar je laat wel aan de wereld zien, hey, ik, Martin van Riel, ben klaar voor de Ironman. Dus ik denk wel Tim, dat er een paar atleten zich nu toch wel wat in de haren zitten te krabben en denken van oei, volgend jaar komt Marten Varil eraan.
Dat denk ik ook. En ik denk dat dat zelfs dit jaar nog gaat gebeuren. Want ik neem toch aan dat Marten Varil naar Taupo gaat, of niet?
Nee. Oh, nee, okay. Voor hem is het nu echt einde seizoen. Hij is een van de velen die niet naar Taupo gaat. We hebben het dinsdagochtend nog gepost bij ons. Ook geen Lionel Sanders. Die is vorige week keihard gecrashed met de fiets. Hij zei ja, niks gebroken, maar zijn lichaam zo hard doorheen geschud. Really beaten, schreef hij op Instagram. Instagram, moet ik dan zeggen. Want dan krijg je dan als je Engels begint te praten, dat je ook Instagram begint te zeggen. zo'n hipster ben ik niet. Dus maar de Colonel dus toch flink geblutst uit die valpartij gekomen. En einde seizoen voor hem en geen Taupo. Sten Goedstouwers die had eerder ook al gezegd dat hij niet naar Taupo gaat. Dat is jammer, want die had een goed klassement in de Ironman Pro-series. Patrick Lange die niet naar Taupo gaat. Er zijn wel wat toppers die laatste Ironman Pro-series race laten schieten. Waardoor het daar overigens nog super spannend kan worden. Moeten we het straks misschien nog wel even over hebben.
Ja, want het is natuurlijk ook niet zo dat alleen maar atleten niet gaan omdat ze geblesseerd zijn of überhaupt de wedstrijd laten schieten. Het is ook wel het jaar van de pensionado's, Hans. Hang jij je triathlonschoen al aan de wilgen of niet?
Nee, voorlopig nog niet. Ik blijf nog even doorgaan, maar ja, ik ben nog op zoek naar dat ene echte hoogtepunt. Hè.
Ik bedoel, jij zou toch wel in het illustere rijtje passen. Ik bedoel, wie hebben er allemaal... hè, Gomez is gestopt, Danielle Reef en nu, Hans,
David McNamee.
Ook nog, en maar toch nu wel...
Oh, ik dacht dat je het daarover wou hebben. Maar... of nee, overigens, nee. Want we lachen daar nu een beetje mee, maar ik moet ook wel zeggen, David McNamee ook best wel een mooie carrière. Het is er niet helemaal uitgekomen wat we van hem verwacht hadden. En dan vooral Hawaii, dat is eigenlijk altijd zo'n beetje de wedstrijd geweest van net niet bij David McNamee. Is er een paar keer goed geweest, maar hij is zo toch wel een paar keer bij de outsiders vernoemd geweest. Maar dat is hem niet geworden. Maar wel een mooie carrière. Natuurlijk ook nog een tijdje deel uitgemaakt van het Uplace BMC-team destijds. Het Belgische internationale profteam.
Ik moet wel zeggen, Hans, het is wel een aparte gast. Want ik heb hem een paar keer gezien, maar ik zal nooit vergeten. Dat was bij Challenge Salau. Ik denk dat inmiddels al wel 3 jaar geleden is of zo. En toen lag hij aan de leiding bij het fietsen. En toen zat ik op de motor 10 meter achter hem op het moment dat hij T2 in reed. En voor de mensen die Challenge Salau kennen of een keer gedaan hebben, dat is eigenlijk op een hele lange boulevard. Rij je eigenlijk een hele lange brede weg. Rij je zo, hup, rechtstreeks de wisselzone rechtdoor eigenlijk in. Nou, er stonden hele grote vlaggen, mountvlaggen, dismountvlaggen, van hier moet je afstappen. Duidelijke lijn op de grond. Maar hij zat een beetje te dromen of zo, hè? Dat zien we natuurlijk ook vaker. Mm-hmm. Dus hij reed eigenlijk veel te lang in zijn lichtstuur, in zijn aeropositie, reed hij door op die lijn af. Tot hij echt een paar meter van tevoren zag van shit, ik moet hier stoppen. Dus ja, wat doet hij? Hij gaat rechtop zitten en vol in de ankers, vol in de remmen. En dan weet je natuurlijk dat het niet goed gaat. Dus die fiets die slipte alle kanten op en hij ging echt hard over de kop. Gelukkig was hij helemaal oké, stond gewoon weer op en heeft de wedstrijd kunnen vervolgen. Won niet. En ja, dan weet je het, Hans, dan worden ze vaak boos. Hè? En toen kwam hij op een gegeven moment met allerlei verhalen over dat er geen vlaggen stonden en dat hij nooit had kunnen weten dat hij daar moest afstappen. Dus ja, dat was zo bijzonder. Ja. En ik moet wel zeggen, toen ben ik toch een beetje anders naar hem gaan kijken.
Ja, kan ik me voorstellen.
Dat was wel heel apart. Maar in ieder geval, Hans, ik wilde natuurlijk het bruggetje slaan naar misschien wel Mr. Triathlon himself, die gestopt is met pensioen, Alistair Brownlee. Ja. En het was een gek... Ja, aan de ene kant een heel logisch moment, maar aan de andere kant ook wel een gek moment, hè?
Ja, ik weet het niet. Het zat er eigenlijk al wel even aan te komen. Dat voelde je aan alles. Het is niet zijn seizoen geweest. Weer veel blessures. En ik denk dat hij misschien nog wel op zo'n hoogtepunt zat te wachten. Zoals de T100 in Dubai. Om daar nog eens uit te pakken met een podiumplaats. Dus op zich is dit wel het moment om te zeggen van het is klaar. Dat is wel, dan kan je nog een klein beetje op een hoogtepunt stoppen dan dat je ergens anoniem, hè, wat Daniel Arif eigenlijk overkomen is met de aanslepende blessure, en dat hij op een gegeven moment moet zeggen van nee jongens, dit wordt het niet meer, ik ga ermee stoppen. Ja, dan verdwijn je een beetje als een dief in de nacht, dat is voor niemand leuk. En Brownlee heeft nu nog wel een hele mooie derde plaats kunnen neerzetten in een heel sterk bezette wedstrijd, na een goede race ook. Ja, en als je dan kan zeggen van dit was hem, het is sowieso het einde van het jaar en het einde van mijn carrière. Ja, het is wel, dan doet hij dat op een mooie manier.
Ja. Jij appte mij al op het moment dat hij zijn pensioen aankondigde. Dat was natuurlijk eind vorige week. Van zullen we een special opnemen, een Alistair Brownlee aflevering. Nou, daar hebben ze voor gekozen om dat niet te doen. Kijk, uiteindelijk, het is een grootheid binnen de sport. Maar we moeten het ook weer niet groter maken dan het is. En het is geen Nederlander, het is geen Belg. Maar wat heeft die man toch voor een hoogtepunt gezorgd, hè, Hans, binnen de sport?
Ja, absoluut. Absoluut. En daarom vroeg ik jou ook, en dat moeten we misschien eens even doen, van wat voor jou de hoogtepunten zijn, of het hoogtepunt uit Alistair zijn carrière. Dan zal ik de mijne ook even vernoemen.
Ja, maar ik moet wel zeggen...
Of moet ik even beginnen?
Nee, ik wil het best zeggen. Maar jij appte mij dat inderdaad, van wat is nou eigenlijk jouw hoogtepunt van Alistair Brownlee? En daar zijn we vervolgens niet meer op ingegaan, maar dan denk je er natuurlijk even over na. Ik denk dat ik niet per se... Ja, dat klinkt misschien heel gek bij iemand die zoveel voor zoveel hoogtepunten heeft gezorgd. Maar een specifiek hoogtepunt heb ik denk ik niet. Want kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... die beelden die de hele wereld over zijn gegaan... Hè, waarbij die zijn broer Jonathan over de finish sleept. Ja. En,
Overigens een heel uitgesproken mening over had. Maar dat is zo dadelijk even.
Hebben wij denk ik allebei. Maar kijk, hoe je het ook bent of keert en hoe je er als... Nou ja, triathlon media naar kijkt, los daarvan. Het is natuurlijk wel een iets van sportiviteit. Het is een bijzonder moment, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen twee keer Olympische Spelen, twee keer goud. Dat is natuurlijk magisch. Maar ik denk meer dat het ook gewoon een beetje de persoon is die hij is. En alles wat hij voor de sport heeft gedaan. Kijk, je weet gewoon op het moment, hij is op een gegeven moment zo groot geworden, dat als je Alistair Brownlee aan de start had, dan keek de hele wereld mee. Of op zijn minst de hele triathlonwereld.
Ja.
En ik denk dat dat misschien nog wel het hoogtepunt is wat ik dan zou kiezen. Omdat ik denk dat de waarde die hij heeft voor de triathlonsport, en ook wat hij dus daarmee betekend heeft voor de triathlonsport, ja, dat is misschien heel lastig in woorden te omvatten. Maar ik denk dat dat wel van onmiskenbare waarde is. En dus dat zou ik dan kiezen, denk ik.
Ja, mooi, inderdaad. Als ik zelf moet kiezen, ja, dan ga ik toch naar Londen 2012. Ook vooral, denk ik, omdat ik daar zelf bij was. En dat was echt wel magisch. Dat was echt in Hyde Park met 200.000 mensen die daar langs de kant stonden. Als ik eraan terugdenk, dan ik zit hier gewoon terug met kippenvel op mijn armen. Het haar recht omhoog. Het was echt gewoon fantastisch. En elke keer ook die zee van geluid, van lawaai, als Brownlee voorbij kwam met dat indrukwekkende duel met Javier Gomez en met zijn broer Johnny, die ook nog een tijdje meeging, maar dan die penalty nog moest uitzetten. Ja, dat zijn beelden die op mijn netvlies gebrand zijn en die ik ook nooit meer vergeet. En dat was echt wel een magisch moment op sportief vlak. Dus ik vind dat wel het hoogtepunt uit zijn carrière. Ik denk dat dat ook het mooiste is wat je als atleet kan behalen, is om Olympisch kampioen te worden voor eigen volk. Ik denk dat dat net nog wel iets mooier is dan bijvoorbeeld een andere Olympische Spelen winnen. Dus ik vind wat Brownlee daar neergezet heeft, ja...
Het is ook wel echt vet dat je daarbij was dan, hè, Hans? Want als je daar dan nu op terugkijkt, dat zijn eigenlijk ook gewoon bepalende momenten binnen de sport geweest.
Ja, dat is geschiedenis. Hè. Dat is absoluut de geschiedenis. Gewoon, ik zeg het al los van de overwinning van Alistair Brownlee, maar het is voor mij toch wel de meest indrukwekkende triathlon waar ik ooit bij geweest ben. Als je dat zag, ik zeg het heel, die beleving, al dat volk, al die aanmoedigingen, ja, dat tilde de sport toen wel naar een ander niveau. En dat heeft ook in Groot-Brittannië een enorme impact gehad op de sport. Want dat moeten we ook niet vergeten. Want Alistair Brownlee is natuurlijk onder de triathlonfans wereldwijd bekend. Maar in Groot-Brittannië is hij eigenlijk de enige verantwoordelijke voor de hype die triathlon daar geworden is. En Leeds, waar de Brownlees vandaan komen, dat echt een triathlonstad is geworden. Daar hangen gewoon grote posters van die mannen op straat. Ja, dat kan je je eigenlijk in Nederland of in België nauwelijks voorstellen van hoe populair zij de triathlonsport hebben gemaakt in Groot-Brittannië.
Ja, en jij zit dan je omschrijft dan heel mooi hoe dat dan was, hè, met die 200.000 man in Hyde Park winnen in eigen land. Kijk, de Olympische Spelen, Olympische triathlon is natuurlijk ook een wedstrijd die de sport een beetje ontstijgt. Hè. Dat zijn... Ja, zeldzaam magische wedstrijden die ontzettend groot zijn, dat zie je eigenlijk nooit. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een Kona of misschien een Afrika Cup. Maar verder zijn er geen wedstrijden die daaraan kunnen tippen, toch?
Nee, dat is... Kona, tot daaraan toe. Ik ga gewoon los over die Afrika Cup heen, dat merk je. Hè?
Ik denk, ik ga maar een beetje lachen. Ik denk, begrijpt hij hem nou? Of,
Ja. Nee. Ja. Ik zat eigenlijk al klaar om te beginnen over Alistair Brownlee in de Super Try. Daar deed hij het ook altijd fantastisch. Maar het blijft gigantisch om dat gezien te hebben. Dus dat vond ik mooi. Ik vond ook nog wel grappig wat er voorbij gekomen is van de week natuurlijk. Was ook nog eens dat momentje in Kona met Jan Frodeno. En ja. De zogenaamde elleboogstoot, hè, ja. Waar Frodeno toen ook hard op reageerde. Er zijn ook al memes overgekomen van als die twee vechtend aan de microfoon staan bij de T100. Dus ja, dat was ook wel een momentje. Dat is ook natuurlijk wel uitvergroot geweest in de media. Maar Alistair Brownlee, het is wel een figuur geweest die de sport ook wel echt naar een ander niveau heeft getild. Sommige mensen begonnen ook de vergelijking te maken van... Ja, is hij dan niet de GOAT? Maar de meeste blijven er toch bij dat Jan Frodeno de GOAT is. Dat is de man die en op de Olympische afstand en op Ironman niveau Kona gewonnen. Ja, en daar is Alistair helaas niet in geslaagd. Dat vind ik eigenlijk ergens wel een jammer, want ik had hem dat wel gegund. En ja. Ik heb er vaak naar uitgekeken en we hebben het er ook vaak over gehad met elkaar. Van zit het er nog in bij Alistair Brownlee? En ik zat elke wedstrijd toch weer te hopen dat hij het nog eens kon. Helaas, dat lichaam wou niet altijd mee. Ik denk dat hij niet helemaal gemaakt was voor de lange afstand.
En wat dat betreft is triathlon ook best wel een gekke sport. Hè? Want je ziet eigenlijk een heel groot contrast in... Kijk, qua populariteit wint de korte afstand het vaak van de lange afstand als je het beoordeelt op aantal kijkers bijvoorbeeld. Maar als je dan die discussie, de eeuwige discussie over wie is nou de GOAT, wie is the greatest of all time, dan neigen mensen toch bijna altijd naar long distance atleten. Gek is dat, hè?
Ja, ja. Nee, dat is waar. Dat spreekt net iets meer tot de verbeelding natuurlijk. Hè. Ik zag ook een heel klein relletje, want op zich moet je er heel veel aandacht aan besteden. Ik weet het niet, maar op de Ironman Try News, of hoe heet het, de Facebookpagina van onze Nederlandse vriend, die dan altijd posts van anderen daar neerzet en die dan reageerde van ja, ik vind eigenlijk Alistair Brownlee helemaal niet zo bijzonder, want Olympische afstand... Ja. Dat is eigenlijk geen triathlon. Ja, daar zijn echt serieus pittige reacties op gekomen. Als je dat dan doet voor de kliks, denk ik van ja, oké, bien joué.
Ja, maar Hans, die man, dat is natuurlijk Freddy Rossink. Die pocht, geloof ik, op zijn eigen account staat ook iets van dat hij een bereik van 80 miljoen per jaar heeft. Ja. Hij heeft, geloof ik, 2000 volgers.
Ja.
Dus nee, ja, dat kunnen we niet helemaal serieus nemen.
Mooi dat hij de sport wil promoten, maar dit soort dingen zou ik dan net niet doen.
Dit is alles behalve promoten.
Ja, ik zag ook wel wat Belgen reageren en dat waren best wel pittige reacties, dus dat...
Weet je wat ik ook nog interessant vind? Een paar jaar terug, toen dacht ik op een gegeven moment bij mezelf, net als dat, weet je dat... Kijk, je hebt in elke sport heb je het moment dat je weet dat de grote namen, hè, de toonaangevende namen, ermee gaan stoppen. Leeftijd gaat gewoon op een gegeven moment parten spelen. Toen dacht ik op een gegeven moment, wat is er nou nog over als je straks Jan Frodeno hebt die stopt? Danielle Reeve, weet je, straks Lionel Sanders, Sebastian Kienle, Patrick Lange, nou nu dan Brownlee, Gomez, weet je, al die namen.
Ja, Lange stopt nog niet, hè, maar...
Nee, maar een aantal daarvan is ook nog niet gestopt. Maar een groot gedeelte van deze namen die ik net heb genoemd is dus inmiddels gestopt. Een heel klein aantal gaat nog even door. Wat ik eigenlijk nu de conclusie kan trekken, is dat het een soort van organisch verloop is, hè? Natuurlijk verloop. Want er zijn gewoon heel veel nieuwe grote namen. Mm-hmm. Dat is wel een fijne gedachte, denk ik. Want dat betekent dat je gewoon eigenlijk altijd, je zult altijd grote namen houden, denk ik.
Nee, dat klopt wel. Dat klopt. En zeker op die lange afstand. Hè, dat, als je nu kijkt naar een Sam Laidlaw en een Sam Long bijvoorbeeld. Er komen nog zo wat gasten aan. Ja, Marten Varil, waar we nu rekening mee moeten gaan houden. Op Olympisch vlak heb je dan Bloemenveld en Dietlef. Bloemenveld en Idem die de stap hebben gezet naar de lange afstand. En daar toch ook wel weer voor wat faam zorgen. Magnus Dietlef en zo zijn er nog wel een aantal. Dus dat merk je wel bij de vrouwen. En Taylor Nip natuurlijk, die nu echt een gigantische ster is geworden. Dat is wel een beetje eigen aan de sport. En dat is ook wel mooi. Dat je om de zoveel tijd eigenlijk een nieuwe generatie krijgt die er ook weer staat. En waar ook echt de toppers en personages uitkomen. Hè? Want het is meer dan alleen maar toppers zijn. Het gaat eigenlijk om de persona's die ze zijn en wat ze betekenen voor de sport. Marten Varil is ook goud. Hè? Dat is echt absoluut goud. Wat ik dan niet snap, Tim, want dat wou ik eigenlijk daar straks ook nog zeggen over Cozumel. Dat is nu al een paar jaar een wedstrijd die sterk bezet is, waar we enorme duels hebben gezien, enorm grote namen aan de start hebben gekregen. En elk jaar slaagt Ironman erin om daar geen fatsoenlijke verslaggeving van te doen. Geen fatsoenlijke livestream. Dan denk je van, eigenlijk is dit een van je topwedstrijden van het jaar. Stuur daar eens een cameracrew naartoe. Ik snap het niet.
Nee, het is heel opmerkelijk, want ik kreeg ook best wel wat berichten van Triathlon-lezers die mij vroegen van, joh, heb je enig idee of er ergens een livestream is? Nou, die was er dus niet. En dat is inderdaad best wel gek, want precies wat jij zegt, er staat eigenlijk altijd een heel mooi veld. Moet ik wel zeggen, Hans, ik vond het veld dit jaar ietsje minder dan de voorgaande jaren. Had jij dat ook?
Nee.
Oh. Nou ja, ik bedoel dat ook niet ten nadele van Bart Arnouds, hoor, want het was echt nog steeds een prachtig veld. Mm-hmm. Maar ik had wel het idee dat er iets minder namen waren die er echt bovenuit sprongen, eerlijk gezegd. En zeker bij de vrouwen dit jaar.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, en shame on me daarvoor, maar ja, drie Belgen bij de mannen, Marten Varil in de buurt, Bart Arnouds die wint. Die vrouwenrace heb ik echt met een half oog bekeken. En inderdaad,
ja, dat zegt
niet,
ook wel wat, toch?
Ja, dat zegt ook wel wat. Maar ja, goed, dat kan ook niet elke week prijs zijn. Over twee weken is het of over een week zeker nu, hè? De 70.3 Western Australia, wat ook nog een Ironman Pro Series race is. En er komt ook nog Taupo aan, dus je weet gewoon ook dat een aantal toppers daar zitten, of daarmee bezig zijn. Maar ja, Cozumel, ik vond met de Leon Chevalier en Chris Lieferman, ja, dan heb je toch ook alweer wel wat kleppers te pakken. En Cam Wurf die er nog een wedstrijd bij aan plakt. Die ook
ja,
wel
dat
overigens,
verbaasde me. Had jij dat niet?
Ja, maar ook dat hij nog zo goed was eigenlijk. Want heeft in het slot van de marathon heeft hij nog wel een tik gekregen. Maar uiteindelijk nog wel net achter Marten Varil achtste geworden. Inclusief penalty van 5 minuten. Dus best nog wel een goede race ook voor Cam Wurf.
Hij heeft het ook laatst uitgelegd op zijn socials, hè? Want toen heeft hij ook geschreven van mensen vragen me wel eens van joh, kijk, iedereen, we hadden het er net ook zelf over toevallig, van leeftijd gaat op een gegeven moment een rol spelen. Nou, hij is natuurlijk niet de jongste. En mensen vragen hem dus blijkbaar vaak van ja, denk je nog dat je lang op jouw leeftijd mee kan met die jonge gasten, die nieuwe garde eigenlijk, hè, om het zo te noemen. En hij zei daarover, en dat vond ik wel heel opvallend, dat hij dus het idee heeft dat hij eigenlijk nu, juist dat hij ouder is, sterker is dan ooit. Omdat zijn lichaam eigenlijk veel beter nu kan aanvoelen wat hij kan. Hij kan ook veel beter met de pijn omgaan. En hij zegt, ik kan eigenlijk dieper gaan dan ooit. En hij zei ook daarbij dat het hem juist helpt om heel veel te racen. Nou, we weten ook, hij fietst ook nog natuurlijk, hè, fietswedstrijden. Maar blijkbaar gedijt hij dus heel goed bij zoveel mogelijk zware wedstrijden.
Ja, ja.
Nou, dat is best wel opvallend, toch?
Ja, hè? Ja. Ja, maar ja, die mannen zijn ook wel wat gewoon natuurlijk. Hè. Dat profielrennen. Ja, het is... zaterdag was ik bij de seizoensafsluiter van SMO Scott. Het Belgische team van Menno Colas. Die er zelf helaas niet kon bij zijn. En ik heb daar nog met Alexis Krug staan babbelen. Die de Ironman Hawaii had gedaan. En 2 dagen later is hij met zijn vrouw de Mauna Kea opgefietst. En terug naar beneden. en daar heeft hij een dikke 10 uur over gedaan op de gravelbike. En ik zei ook tegen hem, ik zeg maar, dan moet je je hele lichaam toch bij doen. Hij zei, nee, ik voelde me eigenlijk beter dan tijdens de Ironman. Hij zei, ik snap dat dan wielrenners in zo'n ronde elke dag een beetje beter worden. Dat die, hoe langer het vordert, ook wel beter worden. Hij zei, hij voelde zich toen zelfs beter. En zei, in het begin doet alles pijn, want dan is alles nogal stijf. Maar één keer als je bezig bent, dan gaat het. En dan, hij zei, op het einde van de dag voelde ik me gewoon supergoed. En dat vond ik wel opvallend. Weinig mensen, denk ik, die dat gaan doen. 2 dagen na de Ironman even de Mauna Kea opfietsen. Dat is het hoogste fietspad ter wereld, kunnen we dat noemen. Dus dat is wel indrukwekkend. Er ligt zelfs sneeuw op dit moment boven. Cam Wurff is ook zo'n atleet. Die denk ik, van dag tot dag sterker en sterker wordt en daarvan moet hebben. Ja, dat hebben we ook gezien, hè, van als je na Parijs-Roubaix nog even een looptraining gaat doen. Ja, nog even. Hè.
Halve marathon.
Dat zegt wel veel over hoe je bent als atleet, dus dat is wel mooi. Maar alleen, ik zeg het, ja, jammer dat zo'n veld dan niet in beeld wordt gebracht en dat er niet meer rond gedaan wordt.
Alright. Nou Hans, heb je nog een dingetje of zijn we er?
Ja, ik heb nog verschillende dingetjes. zover zijn we nog niet, Anneleen. Ik weet niet of je haar opmerking had gezien op onze post over Bart en Marten. Maar ze zei zelf nog dat ze uitkeek naar de podcast. En ze zei, Tim, nog één dingetje. blijf zo doorgaan.
Ik ontkom er ook niet aan, Hans. Je hebt altijd nog een dingetje. Dus,
ja, daarom. Nee, ik heb 2 dingen. Laat ik eerst met het minder nieuws beginnen. Want dat had ook wel wat impact dit weekend. Want ik sprak hem zondagochtend, was dat geloof ik. Moet ik even kijken. Ja, inderdaad, zondagochtend heb ik het gepost. Geert Laurijsen, die onderweg naar een training in Casterlee gevallen is. Zijn sleutelbeen gebroken. Maar dat was niet eens zo erg, zei hij mij. Want hij zei, ik had eigenlijk al gepland van de dag nadien op de rollen te gaan zitten. Maar ook 3 ribben gebroken. Hij zei, en dat had ik niet verwacht. En dat doet gewoon enorm veel pijn. En daardoor is het absoluut niet meer haalbaar om aan de start te komen van de hel van Casterlee, wat al over 4 weken is. Dat is echt wel dikke pech alweer. Hè. Hij is echt wel een pechvogel, ja. Geert Laurijsen. Maar dat hij dus dit jaar zijn titel niet kan verdedigen. Het had sowieso een moeilijke geweest, want hij is geopereerd geweest aan zijn knie dit jaar. En was eigenlijk nog maar recent terug aan het lopen. Dus hij wou vooral starten om de wedstrijd uit te doen. Hij zei, maar ik had zo graag met nummer 1 van start gegaan daar. Maar dat gaat hem dus niet lukken. Dus geen Geert Laurijsen in de hel van Casterlee. En dat is wel bijzonder jammer.
Ja, dat is gelijk ook echt wel een smetje op de wedstrijd. Hè? Want het is natuurlijk een wedstrijd die, een understatement, bijzonder populair is. Die veel mensen volgen. Weet je, er is echt wel wat om te doen. Zit al op een beetje een ongunstige datum, vind ik, dit jaar. Hans, 22 december, net zo kort voor kerst. Ik weet niet of ik daar nou zo fan van ben.
Ja, en ik dan?
Ja, precies. Nee, maar
ik sta daar de hele dag te spiekeren. Maar het is ooit tussen kerst en nieuw geweest. Dat was nog erger. En nu is het vlak tegen kerst aan. Maar goed, de wedstrijd is volledig uitverkocht. Flink wat Nederlanders overigens ook. En een paar mooie namen. Want ik ben gisteren nog door de deelnemerslijst gegaan. En dan staat
voor we dat nu gaan doen, Hans, voor we dat nu gaan doen, want wij gaan voor deze wedstrijd, net als vorig jaar, gewoon weer een uitgebreide vooruitblik maken de week voorafgaand, hè? Dus dan...
Ja, sowieso. Maar ik hoor toch nog even vermelden dat Evert Scheltinga zich ook aangemeld heeft.
Oké.
Dus dat is ook wel een mooie.
Die is wel weer wat meer van het crossen, hè? Want die heeft laatst ook een cross hier in Nederland meegepakt.
Ja.
Dus dat is leuk.
Ja, daarom. Dat vind ik wel leuk. Ik ben eens benieuwd waar hij gaat uitkomen tegen al die specialisten. Want ook zonder Geert Laurijsen blijft het wel een indrukwekkende deelnemerslijst in Kastelein. Maar daar gaan we later absoluut over doorgaan. Ja, en een tweede dingetje waar ik het over heb, is... ik weet niet of jij het meegekregen hebt, maar het verhaal van Sam Long en zijn dopingcontroles.
Ja, nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, Hans. Ik denk dat wij het hier niet met elkaar over eens gaan zijn. Want ik zag jouw artikel en jij was best wel verbaasd, hè, over het feit dat hij net na terugkomst uit Dubai, dus na een lange reis, eigenlijk midden in de nacht gelijk werd gecontroleerd en de ochtend erop nog een keer. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er niet zo heel verbaasd over. Dat gebeurt best wel vaak, zeker in het wielrennen. En ik denk ook dat het alleen maar goed is eigenlijk.
Nee, op zich, dopingcontroles zijn goed. Maar het is toch wel een beetje bizar dat je na 31 uur reizen, je komt thuis, dat er om 8 uur 's avonds een dopingcontroleur staat en dat er dan om 4:30 's ochtends een nieuwe dopingcontroleur staat. Ja, dan denk ik van dat kan toch beter afgestemd worden met elkaar. Zou dat dezelfde instantie zijn? Doen die twee controles op 12 uur tijd?
Ik denk dat ze dat expres doen, Hans. Want dat is natuurlijk heel vaak... ze willen heel graag dat het juist op de momenten komt dat je het minst verwacht. En ja dat kan natuurlijk op deze manier perfect.
Maar ga je afwijkende waarden krijgen op zo'n korte tijd achter elkaar? Vraag ik me
ja, wel als hij bijvoorbeeld, wel als hij daartussen gaat spuiten bijvoorbeeld, of wat dan ook. Hè? Dan zou je dat natuurlijk wel... Ja, ik denk dat het idee erachter is, eerlijk gezegd.
Ja,
dat denk ik.
Ja, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Dat was, ja, daar heb je wel een punt. Maar dan nog, het is vooral dat het om 4:30 's ochtends gewoon een dopingcontroleur aan je deur staat. Dat moet ook nog wel een beetje menselijk blijven.
Maar dat hoorde je met de Tour de France bijvoorbeeld ook heel vaak. Hè? Die wielrenners die dan elke keer midden in de nacht uit hun bed werden gehaald om die controles te doen.
Ja,
ja tuurlijk. Het is hard.
Is het ook wel een stukje politiek soms, hoor. Bepaalde ploegen worden geviseerd. Dan is het bijna een beetje pesterijen eigenlijk.
Ja.
Nou,
dat is wat ik wilde zeggen, want het vervelende eraan is... Kijk, als je nou nog zoiets hebt van, we hebben het allemaal, dan is het eerlijk. Maar inderdaad, als de helft van het peloton dat heeft en de andere helft niet... Dat was natuurlijk met de Tour de France ook altijd gezeik. Dat de Franse organisatie, die gaf die Franse ploegen altijd goede hotels. Mm-hmm. En de buitenlandse ploegen zaten dan in slechte hotels, weet je wel. Dus dat blijft altijd lastig. Ja. Maar ik denk wel dat... Dus eigenlijk, ik zag jouw artikel en ik dacht van... Ja, ik weet niet. Ik vond het niet echt iets bijzonders eigenlijk.
Ja, ik weet ook niet of ik het had gebracht in een drukke nieuwsperiode, want daar moeten we ook eerlijk over zijn. Het wordt soms iets meer komkommertijd, maar dan hebben wij gelukkig Bart Arnouts en Martin van Riel en dergelijke. jammerlijk nieuws dan van Geert Laurijsen. Dus het wordt op nieuwsvlak soms wel wat lastiger. En dan komen dit soort verhalen natuurlijk wat meer naar boven. Afscheid van Alistair Brownlee kwam er ook nog eens mee tussen. Toch wel weer een bijzondere week die we gehad hebben. Dan wordt het richting volgend weekend allemaal een stukje rustiger.
Nou ja, we hebben dit weekend inderdaad die wedstrijd in Australië en we hebben ook nog die 70.3 in Bahrein. En dan gaan we ons gewoon langzaam klaarmaken voor dat WK in Taupo.
Ja, voor Taupo, hè. Helaas dus met een pak minder Belgen. Zoals moet ik kijken hoe het met de Nederlanders zit die naar Taupo gaan?
Ik weet dat heel veel Nederlanders nog steeds een beetje twijfelen. Dus dat moeten we er later eventjes op terugkomen.
Ja.
Maar ik denk dat het ook wel mee gaat vallen, eerlijk gezegd, wie we daar allemaal gaan zien.
Mm-hmm. Ja, ik denk het ook.
Het
gaat sowieso wel een mooie wedstrijd worden. En we gaan daar wel... Naar uitkijken, maar ja, het is toch wel...
Nou, mijn persoonlijke mening, Hans, is dat het... Ik vind het een bijzonder ongelukkige periode van het jaar om een WK 70.3 te organiseren. En de locatie helpt wat mij betreft ook niet mee. Het is prachtig, maar het is voor Europeanen gewoon zo lastig om... vooral heel duur om daar te komen. Het is gewoon niet heel aantrekkelijk dan.
Nee. Ja, en blijkbaar ook qua verblijf een hele uitdaging, want Taupo is niet super groot en telt niet zoveel hotels en dergelijke en mogelijkheden om te overnachten. Dus dat maakt het allemaal wat moeilijker. Het is wel de finale wedstrijd van de Ironman Pro-series en daar staat ook nog wel wat op het spel. Maar als je nu kijkt naar de namen die daar in aanmerking komen om die Ironman Pro-series te winnen op dit moment, dan denk ik ook van, dan was de T100 net iets anders. Dan zat daar toch wel... Ja, dan heb je daar over de crème de la crème. En dan kijk ik naar de Iron Man Pro-series. En dan denk ik van ja, oké, goed. Bij de vrouwen overigens nog wel zeer spannend voor de Nederlandse triathlonfans. Want daar maakt Lotte Willems nog kans om de Iron Man Pro-series te winnen.
Ja, en die start aankomende... Ja, dit weekend, aankomend weekend in Australië. Nou, dat is een wedstrijd waar ze natuurlijk eigenlijk altijd goed is. Dus we gaan het zien. Dus dat is zeker tof. Heeft natuurlijk ook heel verstandig haar Ironman-wedstrijden gekozen. Dus dan gaan we volgende week eens even kijken wat dat haar oplevert.
Ja, over Taupo is zij gekwalificeerd voor Taupo? Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet.
Daar komen we dan volgende week eventjes op terug. Eén ding wil ik namelijk nog eventjes dan aan jou vragen, omdat we het dan nu over Taupo hebben. Want je zegt, hè, er komen veel atleten op af natuurlijk, grote wedstrijd, maar er komen er net zo goed dus ook een heleboel niet. Nou, Lionel Sanders hadden we het net al eventjes over. En we hadden het al even over pensionado's. Denk jij dat dit misschien ook wel het einde van Sanders' zijn carrière is, of niet?
Hij gaf zelf in de Instagram-post wel aan dat hij nu rust wou nemen en dan hard werken voor seizoen 2025. Dus het lijkt er wel op dat hij nog wel wil terugkomen. De grote vraag is, want... Natuurlijk heeft hij afgelopen jaar dat enorme statement gemaakt van ik heb het gehad met de Ironman-afstand. Ja. En dan besloot hij op een gegeven moment toch weer te zeggen van ik ga vol voor Kona. Ja, dat is een zware mislukking geworden. Dus ik vraag me af in welke hoedanigheid dat we Lionel volgend jaar aan het werk gaan zien. Dus hij gaat door in 2025, maar wat gaat hij doen? Want uiteindelijk, ja, dat is eigenlijk ook nog een nieuwtje wat we nog niet hadden besproken. Martin Varil, die in een interview met Jack Kelly op de finishline van Dubai twee mannen uitnodigt voor de T100 volgend jaar. Hayden Wild en Lionel Sanders.
Ja, maar dat vond ik een beetje apart, jij niet?
Ja, ja. Maar goed, Martin die had het er dan vooral over van Lionel komt de T100 doen en dan heb ik eindelijk eens de kans om in jouw vlog terecht te komen. Dus er zat een dubbele bodem in bij Martin.
Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat... Ik denk inderdaad dat misschien... was natuurlijk een beetje een grapje, maar dat ze ongetwijfeld meespelen. Want hij zal toch geen Lionel Sanders, geen echte concurrent meer zien.
Nee, maar het is wel, ik zeg het, de man heeft de naam, de faam. Dus ik denk dat ook een atleet als Mart toch wel een keer graag tegen Lionel wil racen. Net zoals je op de lange afstand een keer graag tegen Hayden Wild wil racen. Mart zei het eigenlijk van ik wil gewoon van iedereen winnen en ook tegen de beste ter wereld. Dus hij wil gewoon ook die confrontatie aangaan. En dat is dan ook weer typisch Mart, zo is hij.
Ja. Nou, dat is ook wel weer mooi. En een stukje marketing helpt altijd mee, toch?
Ja, 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 want ook dat hebben we gebracht. En daar kwamen ook weer wat reacties op. Dus het is goed gezien. Hij is wel de atleet van het moment. En ik kijk uit naar 2025. Laat maar komen. We gaan heel mooie duels krijgen, denk ik, volgend jaar.
All right, Hans. En zeker ook nog de komende weken. Dus ik zou zeggen tot volgende week. Want ook dan gaan we het weer met elkaar bespreken. Tot dan.
All right, tot dan. Overigens, Tim, ja, voordat we eruit gaan.
Ja.
Nee, nog één dingetje, maar gewoon... Ja, maar ik wil hem hier afsluiten en ik zie hier staan Triathlonpraat 250. We hebben het eigenlijk helemaal niet over gehad, maar dat is wel... Ja, feest. Ja, wat gaan we doen? Welke fles gaan we opentrekken?
Jij ligt een beetje nog steeds in de lappen, man. Dus ja, gaan we daar volgende week een feestje vieren voor de 251ste?
Ja, laten we dat doen. Ik kan me misschien voorstellen van misschien moeten we een keer een ritje van 250 kilometer inplannen of zo.
Nou, Hans, ik denk dat ik voor ons allebei kan spreken. We zijn niet per se heel erg van onszelf op de borst kloppen. En dat gaan we nu zeker ook niet doen. En ik moet ook zeggen, het maakt mij allemaal niet uit hoor, of het nou de 200ste of de 250ste of de 10e aflevering is. Maar het is toch wel even een mooie mijlpaal, toch? Hè? 250?
Ja, pardon. Dat zijn mooie cijfers. Dus voilà. En volgende week gaan we weer naar de 251ste. En zijn we weer vergeten dat we die mijlpaal gehad hebben. Dus voilà. We gaan door.
Hans, tot snel.
Tot dan.